hier, als u niets doet, heb ik gewoon geen toekomst. Ja. En je leeft tussen de realiteit van de aarde en de belofte van de hemel. Ja. Dat is het spanningsveld. En toen heb ik ervaren dat dus één aanraking van Jezus zoveel kan veranderen.
Van harte welkom bij de podcast van Levend Geloven. En de podcast die je geloof wil bouwen en ook je relatie met Jezus wil verdiepen. En vandaag een beetje een andere setting. Anne, je bent de gast vandaag bij mij en we gaan praten over je getuigenis.
Zeker.
Bijzonder wonder wat God in je leven gedaan heeft.
Absoluut.
Maar eerst wil ik je vragen als je kijkt en like even of abonneer als je hier meer van wil zien. En we hopen ook dat je vandaag gewoon geniet van jouw verhaal. Anne, bijzonder dat je er bent en dat we met elkaar kunnen spreken over wat God gedaan heeft. We hebben elkaar een aantal jaar geleden leren kennen toen je in deze gemeente kwam.
Ja.
En toen zag je leven er heel anders uit dan nu. Want nu ben je misschien wel een van de meest dynamische figuren in onze gemeente met heel veel energie. Je bent heel veel dingen aan het doen. Je hebt een bijbelschool achter de rug, maar...
Ja.
Eigenlijk zag een aantal jaar geleden jouw leven er niet op die manier uit.
Nee, klopt. Nee, mijn leven zag er totaal anders uit. En sterker nog, alles wat ik nu doe, had ik nooit kunnen doen zonder het wonder dat God deed in mijn leven.
Ja.
En hoe mijn leven er toen de tijd uitzag, was dat ik door de week voornamelijk thuis zat.
Oké. Okay.
Ik had geen normale tienertijd doordat ik een chronische ziekte had. Ik had myalgische encefalomyelitis met een heel duur woord, maar dat noemen ze ook wel het chronische vermoeidheidssyndroom. En dat had heel veel impact op mijn dagelijks leven.
Hoe beïnvloedde dat je leven? Hoe zag jouw leven er in die tijd uit?
Dat veranderde door de jaren heen. Het begon eigenlijk al toen, voordat ik 12 was, was ik al ziek, achteraf gezien. En in het begin was de impact nog beperkt. Ging het voornamelijk om hoofdpijn. Of dat ik naar school fietste en dat ik eigenlijk lijkbleek aankwam daar. Heel veel spierpijn die ik had, die ook maar niet wegging, zeg maar. Dat was echt abnormaal. En toen zijn we naar heel veel artsen gegaan. Maar niemand kon eigenlijk vertellen wat het was. Artsen die wisten het niet. En zo de eerste 4 jaar zeker heb ik eigenlijk gewoon doorgestreden. Zoveel kunnen doen als mij lukte. Maar ondertussen was ik heel erg ziek. Alleen we wisten niet wat er aan de hand was. En dat zorgde ervoor dat ik steeds minder naar school kon.
Dus eigenlijk ging het bergafwaarts?
Ja, het ging bergafwaarts. Ja, klopt.
Je zat eigenlijk hele dagen thuis?
Ja, op een gegeven moment wel. Ik kreeg in 2017 de diagnose. Ik was naar zoveel artsen geweest. Ik was er helemaal klaar mee. En ik was ook alleen maar bang voor teleurstelling vanuit de medische wereld. Want mensen wisten niet wat er mis met mij was. Mensen zeiden dat het misschien in mijn hoofd zat. Of dat ik gewoon een goede achterstand had. Et cetera, et cetera. Maar toen kwam op een gegeven moment bij een arts. En die kon mij wel wat vertellen. En die zei, het is duidelijk. Je hebt dit syndroom ook nog met orthostatische intolerantie. Wat betekent dat je... Alleen al als je opstaat, dat er te weinig bloed naar je hersenen gaat, waardoor dat ook nog negatieve impact op je lichaam heeft. Eigenlijk door alleen al te staan, takel je af. Dat is echt bizar, maar dat was wel mijn situatie. En,
wat was het perspectief wat ze jou gaven op dat moment? Hoe zou medisch gezien jouw komende leven eruit zien?
Ja, goede vraag. De arts die... gaf gelijk aan, we hebben geen medicijn voor je.
Okay.
We hebben geen behandeling eigenlijk. En het advies was zoveel mogelijk ermee proberen te leven. Het advies was, ga wat vitamines uitproberen om misschien nog die 1-2% meer energie erbij te krijgen. Maar ga vooral je leven aanpassen aan je ziekte.
Dus het eigenlijk om je ziekte heen leven.
Dat was het advies. Ja. Want bij die ziekte heb je eigenlijk een intolerantie voor inspanning. Dus op het moment dat ik te veel deed, dan werd ik daarvoor lichamelijk eigenlijk afgestraft. Dus die arts gaf het advies van ga zo min mogelijk doen. Zoveel mogelijk binnen je grenzen blijven. Echt volledig je leven aanpassen aan je lichaam en aan het ziek zijn. Dus dat had heel veel impact.
Dat was eigenlijk dus ook de manier waarop jij je school af moest maken.
Klopt. En uiteindelijk de laatste jaren na die diagnose ging dat nog verder achteruit. Op de goede dagen kon ik even met de hond buiten lopen of ging ik een paar uur naar school. Maar dat betekende dan dat ik de 2 à 3 dagen daarna niet meer naar school kon.
Okay.
En op slechte dagen was ik zo zwak en zo uitgeput eigenlijk dat ik ook 's avonds geen energie meer had om avond te eten. Of dat alleen het optillen van mijn bestek, van mijn lepel, van mijn vork al enorm zwaar was, zeg maar. Dat ik geen gesprekken echt kon voeren omdat mijn brein zo uitgeput was. Dus het had heel veel impact en het isoleerde me echt in mijn eigen wereld thuis. Want ik kon niet normale dingen doen die je doet in je...
Maar dit doet ook iets met je toekomstperspectief.
Klopt, ja.
En je dromen en...
Ja, dat is mooi dat je dat vraagt, want ik had inderdaad ook geen dromen. Ik had geen dromen. Mijn perspectief was hiermee leren leven, maar dat betekende dat ik geen opleiding zou kunnen volgen na mijn middelbare school. Ik kon niet werken. Ik had meerdere soorten van vrijwilligerswerk wel geprobeerd. Maar puntje bij paaltje kon niemand op mij rekenen, want ik was gewoon ziek. En er waren dagen dat ik niet kon opkomen dagen. Dus mijn toekomst was gewoon leven van een uitkering. Dat was mijn toekomst. En ik had geen dromen voor een opleiding of werk wat ik wilde doen, want dat had geen zin.
Nee. Je hebt toch je school afgemaakt?
Klopt. Dat is ook nog een
wonder. Hoe heb je dat gedaan?
Ja, nou, dat is ook nog een wonder. Ik heb uiteindelijk is eigenlijk alleen maar thuis gedaan wat ik kon. En met beperkt studeren heb ik toch gelukkig mijn examens kunnen halen. Zelfs ook een examen echt doodziek gemaakt. Maar achteraf gezien had ik echt het idee dat God daarin mij ook echt heeft geholpen. En misschien zelfs een paar vragen voor me heeft beantwoord. Want ik was echt heel beroerd. Dus het is een wonder dat ik dat heb gehaald ook. Ja.
Je zegt wel heel mooi, God heeft me geholpen. Hoe ervoer jij God in die periode? Want je bent in een gezin opgegroeid waar het geloof je meegegeven is. En tegelijkertijd worstel je met deze ziekte.
Klopt. Ik kan wel zeggen dat mijn ziekte me dichter bij God heeft gebracht dan verder weg. En ik realiseer me dat niet altijd het geval is ook. Ik had eigenlijk niemand anders behalve God in die tijd. En ik zocht hem echt met alles wat ik in me had. Ik wil ook zeggen, de jaren dat ik nog geen genezing ervoer, dat ik nog geen verbetering zag in het fysieke, vond ik wel mijn antwoord in hemzelf.
Okay.
En dat is wat mij door de jaren heen heeft gesleept. Ook toen ik geen genezing zag, omdat ik met Jezus zelf optrok, kon ik het volhouden. En zelfs plantte dat ook een hoop en geloof voor genezing in mij op een gegeven moment. Ja.
Maar eigenlijk zeg je dus, jij hebt in die jaren ervaren wat David schrijft in de psalmen, van in het dal van duisternis bent u ook bij me. Dat je daar niet alleen was, maar dat hij met je doorheen liep, terwijl er eigenlijk geen uitzicht was.
Klopt. En ook niemand kon mij antwoorden geven, maar Jezus was een antwoord voor mij, hij zelf. En hoe dat eruit zag, heel vaak zat ik gewoon op mijn kamer alleen. Ik had toen de tijd een keyboard op mijn kamer staan. En ik kende maar een paar nummers, echt 2 of 3 die ik kende. Maar ik heb gewoon vaak uren gewoon daar gezeten en Jezus gezocht in de aanbidding. En dan voelde ik dat hij erbij was, dat hij mij troostte, dat hij mij kracht gaf. En doordat ik hem persoonlijk leerde kennen in die jaren, als tiener, leerde ik ook wat zijn hart voor mij was. En leerde ik ook dat hij helemaal niet wilde dat ik ziek was. En dat heeft uiteindelijk de switch gemaakt naar dat ik ook zelf ging geloven dat dit niet was wat God voor mij wilde.
Ja, ja. Dus dat ontwikkelde echt in je.
Ja, dat ontwikkelde echt langzaam in mij. En aan het begin van mijn proces zou ik zeggen dat ik zelfs op een punt was dat ik echt geloofde dat ik ziek hoorde te zijn. En dat het een soort straf van God was. Ik dacht, ik zou wel iets fout hebben gedaan. Ik zal het wel verdiend hebben dat ik zo'n leven heb. Dat is hoe het begin van mijn proces eruit zag. Maar aan het einde van die ongeveer 7 jaar was het dat ik ziek ben geweest. Toen kon ik getuigen dat ik mij in een woestijn bevond. Maar dat ik wel geloofde en wist dat God op de een of andere manier dat in een oase ging veranderen. En ik wist toen nog niet hoe. Maar hij had dat wel in mij gelegd.
Je voelt ergens, dit is niet het eindpunt waar
precies.
Ik nu ben.
Precies, ja.
En dat wakkert hoop en geloven in je aan.
Ja. Ja. Ja, ja, klopt.
En ondertussen moet je wel dan wachten en het met de realiteit doen.
Klopt.
Dat is een spanningsveld soms.
Dat is echt een spanningsveld. En dat is een spanningsveld waar je alleen oké in kan zijn met Jezus zelf. Want je leeft tussen de realiteit van de aarde en de belofte van de hemel. Ja. Dat is het spanningsveld. En daarin kan je alleen nog steeds vol vrede blijven als je daar met Jezus doorheen wandelt.
Ja.
Want met menselijk begrip is dat niet uit te leggen.
Nee, daar kan je bijna geen woorden aan geven. Hè? Nee. Dat is iets dieps wat je dan gewoon ervaart.
Ja.
Hij is er.
Precies, hij is er. En er zijn manieren waarop hij dat zeker ook laat zien. En daar heb ik me enorm aan vastgehouden in die tijd. En een van de voorbeelden daarvan is dat God toen ook al heel erg door dromen sprak tot mij. En dat is ook waarom ik uiteindelijk in mijn getuigenis noemde van mijn woestijnzone en oase veranderen. Is ook omdat ik dat ook letterlijk heb gedroomd in die jaren. Dat was vlak na mijn diagnose. Toen had ik ook een droom over een woestijn waar ik mij in bevond, waarin ik uitgeput was, waar ineens een oase verscheen. Wij gingen bidden met degenen die daar toen aanwezig waren in die droom. En ik werd gedoopt in die oase en ik kwam er eigenlijk als nieuw uit.
Kijk.
En achteraf gezien was die droom niet alleen bemoedigend, maar ook profetisch. En een teken van wat er zou komen.
Wat je op dat moment niet had kunnen vermoeden hoe accuraat het was, wat je droomde, gebeurt dan later.
Ja. Ja, want eigenlijk is die droom letterlijk gebeurd en uitgekomen, bijna letterlijk.
Kan je daar wat over vertellen? Want uiteindelijk heb je opleiding gedaan en besloot je ook, ik wil me laten dopen.
Klopt. Ja, ik wilde me al langer laten dopen als teken van gehoorzaamheid en mijn toewijding aan God en echt volledige overgave. En toen waren wij eerst een tijdje nog zoekende naar welke gemeente we wilden. En uiteindelijk zijn we in deze gemeente, Connect 078, gekomen. En toen voelde het goed voor mij om me te laten dopen. Toen, in aanloop naar die doop, besefte ik mij misschien meer dan ooit tevoren dat ik echt geen andere hoop had dan God. En ik weet nog dat die week voor mijn doop heel pittig was.
Ik kan me dat ook nog herinneren. Want we hadden in die week dooponderwijs. En ik weet nog dat, volgens mij was het je moeder die toen aangaf van, ja, we gaan proberen te komen. Ja. Maar we weten niet zeker of het lukt. En ik zie je nog binnenstappen, lijkbleek, zonder enige energie. En eigenlijk met het idee van, ja, ik ben hier vanavond, maar ik betaal hier morgen de prijs voor.
Ja.
En ook wel spannend, lukt het, de hele dienst en gewoon alle menselijke dingen, hè, die dan naar boven komen. Hè?
Ja. Ja. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, dus die week daarvoor was pittig en ik kan me nog goed herinneren dat ik echt een keer een avond thuis zat op de bank en heel erg vanuit ook mijn menselijkheid, vanuit dat spanningsveld echt heb uitgeroepen naar God gewoon en heb gezegd van, Heer, als u niets doet, heb ik gewoon geen toekomst.
Ja.
En het raakt me gewoon weer als ik erover nadenk. Maar dat was wel mijn realiteit. En dat was echt een moment van wanhoop eigenlijk gewoon. Wat ik op dat moment maar uitstortte bij Jezus. Want ik wist dat er geen andere oplossing was.
Nee.
Ik wist dat hij ook de enige was die mijn situatie kon veranderen. En toen weet ik nog heel goed dat ik een lied in gedachten kreeg. En dat lied gaat over dat God in het wachten is. Ik had het al lang niet gehoord, maar er wordt letterlijk gezongen, He is in the waiting. Mm. Hij is in het wachten en dat is natuurlijk wat ik in de jaren had ervaren. Maar er wordt ook gezongen dat je zal opstaan in zijn overwinning. En dat je moet wachten tot eigenlijk je overwinning ontvouwt. En dat God zijn belofte aan je zal waarmaken, dat hij zich daaraan houdt, dat God nooit faalt. Ja. En dat is uiteindelijk ook het lied geworden wat ik heb gekozen voor mijn dopen. En wat we toen hebben afgespeeld ook, op die zondag. En ik weet nog dat ik op mijn bed zat een paar dagen later en ik was gewoon alleen met God en ik had echt zo sterk het idee dat op dat moment dat God toen tegen me zei van, ik zal er zijn. Ik zal er zijn. En toen kreeg ik even een soort van vraag in mezelf, want het was zo'n duidelijke gedachte van God, dat ik bijna ging twijfelen van, heb ik dit nou bedacht? Of is dit nou echt wat hij zegt? En ik dacht even van, waarbij? Waarbij?
Ja.
Waar zult u zijn, weet je wel? Maar hij bedoelde, ik zal er zijn op zondag als je gedoopt wordt. En uiteindelijk was dat ook zo. En hij was er.
En wat gebeurde er?
Nou, op die zondag toen ik gedoopt werd, toen gaf ik eerst mijn getuigenis. Toen sprak ik ook uit, ik weet niet hoe en ik weet niet wanneer. Maar God gaat deze oase in een woestijn veranderen. En toen werd ik gedoopt. En ik kwam uit het water en volgens mij ging ik toen weer terug naar mijn plek op een gegeven moment. Maar toen kreeg jij het ook op je hart om me nog eens naar voren te vragen. En nog een keer voor me te bidden ook. En me te zalven ook, voor genezing echt.
Ja.
En het eerste wat ik merkte is dat mijn hoofdpijn weg was. Maar als je zo lang ziek bent, is moeilijk te bevatten als je ook echt daadwerkelijk geneest. Dus ik ging weer terug naar mijn plek en de dienst ging verder. En uiteindelijk kwam iedereen mij feliciteren. En het was een hele mooie ochtend. Dat was dat. Maar ik merkte dat in plaats van waar normaal mijn energie alleen maar afnam, dat ik ineens meer energie leek te krijgen. En eigenlijk vanaf de doopdienst leek het alsof er iemand soort Red Bull flesje in me bleef gieten. En mijn energie bleef maar groeien en groeien en groeien. En aan het eind van de middag hadden wij bezoek thuis gehad. Nou, normaliter zou ik helemaal afgepeigerd zijn. na een dienst en ook nog bezoek. Het is eigenlijk too much.
Ik zou het niet kunnen.
Eigenlijk zou het niet kunnen. Ik zou gewoon klaar zijn voor die dag. Maar 's avonds had ik me toch een energie. Ik weet het nog zo goed. En ik werd ook een soort van... Ja, ik kreeg er zoveel vreugde van gewoon. Omdat ik het zo lang niet gevoeld had. Die energie. En ik was zo, zo blij. Ik had moeite om te gaan slapen. Ik had zoveel energie. Dat ik gewoon dacht van... Blijft dit? Is dit nu mijn nieuwe normaal? Is dit morgen ook nog? Als ik wakker word, voel ik me dan ook nog zo? Ja. Want bij die ziekte was het heel normaal soms, als je een inspanning had gedaan, dat je een dag later ineens een klap krijgt. Of zelfs nog 2 dagen later ineens een klap krijgt.
Ik kan me voorstellen dat je dan denkt, is dit de adrenaline van vandaag? Ja. Of,
Dus in je menselijkheid ga je gelijk allemaal vragen stellen. En krijg je allemaal twijfels over, is dit echt? Mag ik dit omarmen? Mag ik het geloven? Want je wil niet teleurgesteld worden. Nee. Maar ook daarin heeft God weer een antwoord. En ook als we dan door zoiets heen gaan, kan Jezus dat ook bevestigen. Dus ik ging slapen, uiteindelijk wel gelukt. Gelukkig.
Heb je ook nodig.
En de volgende ochtend werd ik wakker. En nog voordat ik mijn ogen open had gedaan, kreeg ik weer een lied in mijn gedachten. Heel sterk, heel duidelijk. En dat was een lied dat ik echt al heel lang niet had gehoord. Dus ik wist ook dat het van God was. Ik moest de tekst ook opzoeken, ik wist de tekst niet meer. En in dat lied wordt letterlijk geschreven... Dreams awaken in this moment. Dromen worden wakker op dit moment. Er wordt gezongen... wat je hebt gesproken, dat ontvouwt zich nu. Heilige Geest, kom, zingen ze. En dat, dat die overwinning zich ontvouwt. Dat het wonder nu, wat er in de hemel al was, dat het nu op aarde is. Dat wordt letterlijk gezongen. En ik las dat, en dat was voor mij het besefmoment. Toen klikte het, en toen wist ik in mijn hart, oké, wat ik gisteren heb ervaren, wat God heeft gesproken, nu weet ik dat dit is het moment. Ja. Ik ben genezen. Ja. Nu kan ik het ontvangen. Dus ook in die twijfel moest ik Jezus zoeken, maar hij sprak en ik kon het ontvangen. Ja. En toen, die dag was bizar natuurlijk. Dat was de dag nadat ik was gedoopt en wij hadden toenertijd 2 honden... Ja, ik dacht, ik moet dit gaan testen.
Ik ga checken.
Ja, ik ga dit testen. Dus toen ben ik met onze honden naar buiten gegaan. En ik ben gaan lopen. En ik ben maar gaan rennen door het park wat wij in de buurt hebben. Gewoon 10 minuten of zo. Niet extreem, maar normaal zou dat voor mij extreem zijn. En niet slim. En... ik ging maar naar huis en ik dacht, nou, ik voel me eigenlijk best goed.
Kom op met het volgende.
Ja, ik voel me eigenlijk best prima. Dus, en ik was een beetje soort van nog afwachtend van, ja, voel ik nog iets? Gebeurt er nog iets? Maar er gebeurde gewoon niks. Er gebeurde helemaal niks. Ik kon gewoon rennen, lopen. Zo. En er gebeurde niks raars. Ik kreeg geen pijn, ik kreeg geen spierzwakte. Ik bleef gewoon oké. En toen dan, nou, ik ga dit nog een keer doen. Dus toen ben ik weer gaan lopen en gaan rennen. En mijn ouders, die zagen ook verschil in mij. En na 7 jaar ziekte, als je 7 jaar ziek bent, dan moet je je denken daar ook naar veranderen om daarmee om te gaan.
Ja.
Anders kan je er niet mee omgaan en dan kan je niet op je grenzen letten. Dus mijn ouders hadden dat ook geleerd. Die zagen ineens dat ik van alles deed. En die zeiden, Anne, wat ben je aan het doen? Doe je wel voorzichtig.
Ja, ja, ja.
Moet een beetje oppassen. Maar mijn logica was heel simpel. Ik zei, mam, pap, als ik geen klachten heb, ben ik niet ziek.
Nee.
Dus...
Jouw hele leven turnde om.
Ja, mijn hele leven. Mijn hele leven veranderde op die dag. En na 2 dagen ben ik familieleden op gaan bellen. van, hey, jullie waren ook bij de doopdienst, toch, op zondag? Nou, raad eens. Ik ben genezen.
En wat bijzonder, hè, dat eigenlijk, je had al gedroomd eigenlijk dat het met het dopen zou zijn. Achteraf heel profetisch.
Ja.
En dan word je gedoopt en dan turnt jouw leven eigenlijk helemaal om van een ongelooflijk wonder. Hè?
Ja, ja, klopt.
En waar geen dromen waren, worden inderdaad ineens dromen worden gaan open.
Ja.
En worden geschreven en komen, ja, worden levensvatbaar.
Klopt. Maar, ja. 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 God gaf me eigenlijk een geheel nieuw leven, ja, kan ik wel zeggen.
Je bent daarna een heel actief leven gaan leiden.
Ja, ik ben daarna een bijbelschool gaan doen. En dat heeft God ook heel duidelijk geleid. Daarover duidelijk gesproken. En dat kwam ook doordat ik toen heb ervaren dat dus één aanraking van Jezus zoveel kan veranderen. En dat wakkerde een honger in mij aan om daar meer over te leren. En daar ook meer over van te kunnen uitdelen. En daarom ben ik uiteindelijk die bijbelschool gaan doen. Ja.
En die heeft je enorm gevormd.
Ja.
En dan ben je enorm gegroeid.
Ja.
En heb je een heleboel energie aan kunnen geven.
Zeker, ja.
Vergeleken met die, je bent drie jaar weg geweest.
Ik ben 3 jaar weg geweest. En dat was gewoon ook heel bijzonder. Want ik ben toen, ja, ik weet niet. Het was binnen een half jaar na mijn genezing ben ik gewoon in mijn eentje naar Amerika gevlogen. Ik kende daar nog niemand. Om die bijbelschool te gaan doen, wetende dat God het had aangegeven bij mij. Maar dat was natuurlijk een hele, hele stap. Want ik kwam uit een leven van alleen thuis zijn. Ja. Super beschermd, super geïsoleerd. En dan ineens word je gelanceerd in, in de grote wereld. Dus dat was echt ook een verhaal wat alleen God heeft kunnen schrijven.
Eigenlijk zeg je, je genezing is een deel, maar eigenlijk ook hoe God je isolement doorbreekt.
Ja.
En je eigenlijk, ja, gewoon in de ruimte plaatst en tussen mensen plaatst.
Ja, God herstelt ook alles.
Ja.
En wil ook alles herstellen. En dat is ook een deel van mijn getuigenis wat soms wat misschien wat minder belicht wordt. Maar ook belangrijk is, denk ik, dat God je lichaam kan genezen. Maar dat we ook ons denken moeten veranderen vervolgens. Om ten volle te kunnen leven in wat hij geeft. Want als ik genezen was geweest, maar nog steeds met mindsets uit mijn ziektetijd had geleefd, had ik niet in zijn volle potentie kunnen leven.
Ja.
Dus het is ontvangen wat God echt kan doen en de wonderen die hij doet. Maar ook het aanpassen van ons denken naar zijn waarheid. Wat allebei heel belangrijk is.
Ja. Ja, God plaatst je in vrijheid, maar dan moet je ook in vrijheid leren leven. Die vrijheid leren omarmen en bewegen. Dus denkpatronen moeten ook om.
Ja.
Heel mooi, heel bijzonder wat er in jouw leven gebeurd is. En ook heel mooi hoe je dat deelt, hoe je daar gewoon ook over deelt. En ik denk ook wat wij zien eigenlijk heel mooi. Je genezing heeft je gevormd. Maar ook je wandel met Jezus in de periode dat je ziek bent geweest, heeft je gevormd.
Ja.
En dat beide heeft een diepte in je leven gebracht, een fundament in je leven gelegd, waar je nu van aan het uitdelen bent. Hè? Je dient bij ons mee in het leidersteam. We zien echt dingen van God over je leven. En we zien gewoon dat je uitdeelt en dat je beweegt. Maar dat is niet alleen van dat ene moment van genezing. Dat is eigenlijk van het hele pad wat je gelopen hebt. Zeg ik dat zo goed?
Ja, klopt. Ja, ja, absoluut waar. Ja.
Dat vind ik ook echt mooi. Als je zo terugkijkt en mensen zitten misschien naar jouw verhaal te luisteren. En worstelen misschien zelf met dingen. Wat zou je mee willen geven? Wat zou je tegen mensen die kijken willen zeggen?
Ja, Ik zou je mee willen geven wat voor situatie je ook bevindt. Zoek Jezus en wat zijn beloften zijn voor jou in die situatie. En ook in die spanning tussen de realiteit van waar je in zit, de realiteit van ons aardse leven, de pijn, de ziekte, de gebrokenheid. Kijk ook naar de belofte van God die op je leven ligt. En zoek hem in dat spanningsveld en zijn stem. Want hij is de enige die nooit teleur zal stellen. Hij is de enige die nooit teleur zal stellen. En je weet nooit wanneer een wonder kan komen. Dat heb ik ook geleerd uit mijn verhaal. Ook als we kijken naar de wonderen die Jezus doet in het Nieuwe Testament. De mensen die dat zijn overkomen, veel van hen, die werden niet wakker 's ochtends. En dachten, vandaag is mijn dag.
Nee.
Vandaag ga ik genezen worden. Vandaag verander mijn leven compleet. Nee, voor veel van hen was het plotseling. Was het een onverwacht moment. En hadden ze het zelf niet zo kunnen bedenken. Dus ik wil je ook aanmoedigen. Houd je geloof en je hoop in Jezus. Want hij is je genezer. Hij is degene die het onmogelijke mogelijk kan maken. En je weet nooit wanneer dat kan zijn.
Nee. Heel mooi gezegd. En, zou je gewoon willen eindigen met gebed ook voor mensen die, die kijken?
Ja? Is goed, ja. Ja, dank u Jezus voor iedereen die kijkt, iedereen die luistert. Vader, ik dank u voor ieder kostbaar leven. En Heer, ik bid ook echt voor de mensen die zich op dit moment misschien voor hun gevoel ook in een woestijn bevinden. Ik bid voor de mensen die, die een situatie hebben die onmogelijk lijkt. Waar geen oplossing lijkt te zijn. Waar geen aardse oplossing lijkt te zijn. En Jezus, we spreken uw hemelse realiteit over hun levens uit. Heer, we spreken uw troost, uw hoop, maar ook uw geloof over deze mensen uit. Vader, ik bid dat u hen ontmoet precies waar zij zijn op dit moment. Ik bid dat u tot hen spreekt, misschien wel dromen ook geeft. Ik bid dat u uw hand op hen is. En Vader, ik bid dat ze zich mogen uitstrekken naar u, wetend dat u alles om kan keren en ten goede kan gebruiken. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Dankjewel voor je verhaal en dat je dat hebt gedeeld. En ook thuis wil ik je aanmoedigen. De Bijbel zegt dat het getuigenis van Jezus is de geest van profetie. En daarom deel dit verhaal. Voor misschien mensen die op je hart komen die dit nodig hebben, deel dit verhaal. Laat het zijn weg vinden. Maar deel ook je eigen verhaal van wie Jezus in jouw leven is. En heb je hiervan genoten? Like even en abonneer je. En nou, laat het getuigenis van Jezus horen. En ik zie je volgende keer.